Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in Matteüs 13 en daarvan de versen 24 tot en met 30 en 36 tot en met 43. Matteüs 13, de versen 24 tot en met 30 en 36 tot en met 43. En stonden we vorige week stil bij de eerste gelijkenis uit Matteüs 13, de gelijkenis van het zaad van morgen. Halve stil te staan bij de gelijkenis van het onkruid. En dan lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in Matteüs 13 vanaf vers 24 als volgt. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uitrekt. Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen, om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe tezamen in mijn schuur. En dan vanaf vers 36, toen nu Jezus de schare van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen, en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 13 en daarvan het 30ste vers. Matteüs 13, vers 30. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe tezamen in mijn schuur. En het gaat vanmorgen over de gelijkenis van het onkruid. En we letten naar aanleiding van deze tekstwoorden in de eerste plaats op de tijd tot de oogst. En in de tweede plaats op de tijd van de oogst. De tijd tot de oogst en de tijd van de oogst. Gemeente, het is oogst. Tijd. We zien het om ons heen. Als we letten op de akkers rondom Oud-Beierland, hoe het koren van het land wordt gehaald. Sommige velden, daar staat het koren nog. Andere velden is men al bezig geweest om het te dorsen. En straks worden de aardappelen van het land gehaald, de suikerbieten. En we moeten zeggen, wat is het snel gegaan. Nog maar even geleden werd het graan gezaaid, de aardappelen gepoot, de suikerbieten gezaaid en alle andere gewassen. En enkele maanden later mag de oogst worden binnengehaald. Wat heeft de Heere goed gezorgd? Hij gaf regen en zonneschijn. Ja, hij geeft de wasdom. Maar dit ontslaat de mens overigens niet van de zorg die er aan de gewassen besteed moet worden. Heel wat zorgen gaan er vaak aan het moment van de oogst vooraf. Er zijn zorgen over de kiemkracht van het zaad, zorgen over de bemesting, zorgen over het onkruid, zorgen over ziekte in de aardappelen, bijvoorbeeld in een natte periode. Zorgen over droogte. En al die zorgen en al het werk wat door een boer ten koste gelegd wordt aan de akker, gebeurt met het oog op de oogst. Het is hem immers te doen om een rijke, om een goede oogst. Gemeente, al het werk wat onder ons mag plaatsvinden in de dienst van Gods koninkrijk gebeurt ook met het oog op de grote oogst. Iedere keer mag er gezaaid worden. En jongens en meisjes, jullie weten nog wel die gelijkenis van vorige week zondag, als je toen in de kerk was, de gelijkenis van het zaad, dat zaad wat op vier verschillende plaatsen valt. En jullie weten nog wel wat de beste plaats was, in goede aarde. Als het zaad daar valt, dan brengt het vruchten voort. En hopelijk heb je daar ook om gebeden. Vanmorgen ook het zaad mag vallen in goede aarde, dat is in een door Gods geest wel toebereid hart, om zo vruchten voor te brengen van geloof en van bekering. In ons tekstgedeelte bepaalt de Heere Jezus zijn gehoor voor de tweede keer bij een beeld uit het alledaagse leven. Zo even heeft hij de gelijkenis van het zaad verteld. En nu volgt de gelijkenis van het onkruid. De Heere Jezus neemt de scharen, de mensen in gedachten mee naar een akker waarin een mens zaad, tarwe, zaait. En ik zei het vorige week al, voor de inwoners van Galilea waar hij de gelijkenis vertelt, is dat een heel bekend beeld. Vooral in die omgeving werd veel graan geteeld. En de landman die zaait goed zaad. Gemeente, het viel me tijdens de voorbereiding op dat dit maar liefst 4 maal wordt benadrukt. In deze gelijkenis en in de uitleg. Een gelijkenis die overigens alleen in dit evangelie voorkomt. Die landman die zaait goed zaad. Dus aan de zaaier en het zaad zal het niet liggen wanneer het niet komt tot een vruchtbare oogst. Maar wat gebeurt er in de nacht? Als de mensen slapen, dan komt de vijand van die landsman en die zaait onkruid tussen de tarwe. Als het donker is, zaait hij bij het schijnsel van de maan onkruid op die plaats waar die landsman goed zaad gezaaid heeft. Wat gemeen, denkt een jongen, dat hij dat doet. Het getuigt van diepe haat, van sluwheid. Vanuit de grondtekst weten we dat dit onkruid het zogenaamde dolik is. Een grassoort wat nauw verwant is aan het in ons land bekende Engelse raaigras. Het lijkt dus heel veel op de tarwe. En als tarwe onkruid komt de dolik in Israël voor en dan juist in die Galileese tarwe. De jonge planten van dit onkruid zijn in het begin niet van de tarweplantjes te onderscheiden. Pas wanneer de halmen verschijnen, wordt het verschil zichtbaar. Want wat zie je dan wel in die tarweaar? Daar komen grote goudgele tarwekorrels. Terwijl in die aar van de dolik licht zwart zaad groeit. En daarom wordt dit onkruid ook wel zwart koren genoemd. Het zaad van de dolik is ook giftig. Door de woekering van een zwam ontstaat er vergif wat bij mens en dier ziekte en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. In de oudheid werd het dolik gezien als een gedegenereerd, verbasterd soort tarwe. Gemeente, met grote schrik zullen de dienstknechten het onkruid ontdekt hebben. Als ze horen van hun heer dat de aanwezigheid van het onkruid niet komt door het goede zaad, maar door een vijand die het gezaaid heeft, ja, dan willen ze het uitroeien. Dat begrijpen we wel. Kinderen moeten ook wel eens helpen in de tuin om het onkruid van tussen de plantjes te halen. En dat is natuurlijk best moeilijk als je vader wat gezaaid heeft of je opa en je moet dat onkruid er van tussen halen. Dan bestaat het gevaar dat je al snel een plantje, een slaapplantje, meetrekt. Maar dat onkruid, dat moet weg natuurlijk. Wie laat nu het onkruid te midden van de gewassen op zijn akker groeien? Maar dan klinkt uit de mond van hun Heer, laat ze beide tezamen opwassen, opgroeien tot de oogst. Die knechten van die man, die moeten dat onkruid laten staan. Gemeente, de tijd van het koninkrijk der hemelen is door Johannes de Doper gepredikt en in de Heere Jezus verwacht. Maar het beantwoordt niet aan de verwachting van Israël. Men verwachtte dat Gods rijk deze wereld ogenblikkelijk zou vernietigen. Dat de Romeinen verjaagd zouden worden, gedood zouden worden. Maar in deze gelijkenis leert de Zoon des Mensen dat ze beiden tezamen opgroeien tot de oogst. Ook deze gelijkenis legt de Heer Jezus uit. De akker is de wereld. En door de zondeval is er onkruid op deze wereld gekomen. En de Satan, hij heeft de mens verleid. De mens, Eva en Adam hebben gegeten van de verboden vrucht. Niet alleen buiten de mens in het rijk van de natuur zijn daardoor door de zondeval doornen en distelen gekomen. Maar ook de mens zelf is door eigen schuld onkruid geworden. Het kwaad in de mens is een verbastering, een ontaarding van zijn zuivere natuur. Zoals dat onkruid, die dodelijk, een verbasterd, een ontaard soort tarwe is. Geliefden, zo is dat ook bij ons. We zijn goed uit Gods handen voortgekomen. En door de zonde is het zo totaal anders geworden. Van nature zijn wij kinderen des bozen. En brengen als zo'n dodelijk plant, als dat onkruid, zwart zaad voort. Zwart zaad van zonden en ongerechtigheden. Giftig zaad voor onze omgeving. Gemeente, hebben we onszelf zo al leren kennen als onkruid. We kunnen druk zijn met het wijzen op allerlei onkruid in deze wereld om ons heen, terwijl we onszelf vergeten. Want die vuile bron van wanbedrijven, die zit hier van binnen. Zijn we zo al zondaar geworden voor God, in de wetenschap dat we niets anders verdiend hebben dan om als dat onkruid uitgeroeid en verdelgd te worden. Weet u wat dan het wonder is als we moeten belijden, Heere, ik ben als dat onkruid. Dat wat nu in het rijk van de natuur nooit kan. Dat onkruid tarwe wordt, dat kan u in geestelijke zin wel, in de weg van geloof en bekering bij hem zijn alle dingen mogelijk. En mag Jesaja daar niet van profeteren, voor een doorn zal een dennenboom opgaan en voor een distel een myrteboom. Gemeente, nodig is in de tijd tot de oogst vernieuwing van ons hart en leven. Dat we van onkruid tarwe worden. Nodig is in dit leven het zaad der wedergeboorte. Dat mag vallen in ons leven, in ons hart, opdat het een goede uitwerking mag hebben, zodat we kunnen groeien en rijpen voor de oogst. Laat ze beiden opwassen tot de oogst. Zowel de tarwe als het onkruid moeten samen opgroeien. Nu groeit het onkruid vaak sneller dan de tarwe. En we weten dat kan zelfs de groei van de tarwe belemmeren. Als u de Heere mag vrezen, als u door genade als tarwe mag groeien op de akker van deze wereld, dan is dat niet altijd gemakkelijk, integendeel. Want de komst van het koninkrijk van God staat aan allerlei tegenwerking en vijandschap bloot. Laten we dat beeld van de akker uit onze gelijkenis maar voor ogen houden. De tarwe kan in haar groei belemmerd en bedreigd worden door allerlei omstandigheden. Een boer weet dat schimmelziekten als meeldauw en bruine roest de bladeren kunnen aantasten. Sprinkhanen, luizen, andere dieren kunnen schade aanbrengen. En wat moet er ook in het geloofsleven niet gestreden worden tegen die driehoofdige vijand, tegen de duivel, de wereld en ons eigen hart, die de groei kunnen belemmeren. Ook de weersomstandigheden spelen een belangrijke rol. Tijdens koude dagen groeit de tarwe nauwelijks. Zo kennen ook Gods kinderen koude tijden in het leven. En misschien zegt iemand wel, ja, in mijn leven heb ik nu zo'n koude periode. Maar wat is het heerlijk als de zon der gerechtigheid weer opnieuw doorbreekt. En u weer gesterkt mag worden. Maar het kan zo snel weer veranderen. Stormen van tegenslagen kunnen in het leven komen. En de halmen die kunnen soms diep ter aarde nedergebogen worden. Maar we kunnen ze ook op momenten heerlijk ruisen in de wind. Er kunnen tijden van droogte zijn, waarin een ziel dorst naar God, maar ook tijden waarin de regen als stromen van zegen neerdaalt. Gemeente, vooral wordt de tarwe in haar groei belemmerd en bedreigd door het onkruid. En dat komt in ons schriftgedeelte tot uiting. Op deze wereld leven gelovigen en ongelovigen door elkaar. Op sommige plaatsen is de tarwe dichter gezaaid dan op andere. Maar de duivel die zaait altijd onkruid tussen de tarwe. Juist tussen het goede zaad. Er komen mensen op ons levenspad, mensen in onze familiekring, die de Heere niet kennen, die juist vijandig zijn. Wat kan dat moeilijk en zwaar zijn. O, de duivel heeft de ondergang van dat goede zaad op het oog. Hij wil Gods akker tot zijn akker maken. Nee, het zal hem nooit lukken. Waar onkruid gezaaid is, hoeft hij niet te komen. Onkruid heeft ook geen verzorging nodig. Gemeente, als u de Heere mag vrezen, als u de Heere Jezus Christus nodig en lief hebt gekregen, dan krijgt u te maken met Gods vijanden. Wat kunnen ongelovigen openlijk of bedekt het leven van de gelovigen donker en moeilijk maken. Zoals het onkruid het zonlicht voor de tarwe kan wegnemen. En die tegenstanders die staan vaak heel dichtbij. Dat kunnen gezinsleden zijn, buren of collega's. Wat kan het onkruid ons van alle kanten benauwen? Maar kan het ons beschadigen? Toch werken al die dingen, hoewel we dat nu niet zien, uiteindelijk mede ten goede. Alles werkt mee om ons geschikt te maken als tarwe voor de graanschuur. Maar is het dan niet beter om het onkruid van de tarwe te scheiden? Gemeente, uit de kerkgeschiedenis weten we dat mensen geprobeerd hebben om een kerk op te richten met alleen maar ware gelovigen. We zouden zeggen een akker met alleen tarwe, zonder onkruid. Denk bijvoorbeeld aan Jean de Labadie, de Labadist. Kerk met alleen maar ware gelovigen. Maar het bleek onmogelijk. Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. Ja, zegt iemand, maar hoe zit dat dan? In de kerkgeschiedenis zijn er heel wat discussies geweest over deze gelijkenis. Ook als het gaat bijvoorbeeld om de tucht. Mag je dan in een kerkelijke gemeente mensen die in zonde leven, in openbare zonde leven, niet straffen? Onder censuur stellen? Moet je dat dan allemaal maar door laten gaan? Maar dat wordt met deze gelijkenis niet bedoeld. En iemand anders denkt aan artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, een artikel waar ook de laatste jaren heel wat over te doen geweest is, waar het gaat om het weren en uitroeien van alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen. Mag dat dan niet? Ja, zeker wel. We hebben de taak om alle afgoderij en valse godsdienst uit te roeien. Maar dan gaat het nog niet om de mens. Wij mogen het zwaard niet ter hand nemen. Om alle ongelovigen om te brengen bijvoorbeeld. Dat wordt daar niet bedoeld. Volgens de kanttekeningen wil Christus met deze woorden van onze tekst laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. Niet het ambt van de overheid in het straffen van de bozen. Nog van de kerk in het oefenen van de tucht wegnemen. Maar maand tot voorzichtigheid. Omdat het verschil niet altijd zichtbaar is. Gemeente, stelt u zich voor dat de kerkenraad een onderscheid zou moeten gaan maken tussen tarwe en onkruid in het midden van de gemeente. Zouden we ons niet kunnen vergissen? Het kan allemaal er heel mooi uitzien en toch onkruid. Het kan op tarwe lijken en toch onkruid zijn. Of andersom, laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. De reden hiervan wordt in vers 29 vermeld, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Het is niet altijd mogelijk voor een mens om te beoordelen of iemand nog onkruid is. Of door genade tarwe is geworden. Ik zei het al in het begin van de preek. Dolik en tarwe lijken in het begin sprekend op elkaar. De jonge planten. De boosheid van het hart van een mens kan lange tijd onder de mantel van een keurige levenswandel bedekt zijn. Voordat het zichtbaar wordt. Mensen kunnen zich voordoen als tarwe, maar toch nog onkruid zijn of op onkruid lijken, terwijl ze in beginsel tarwe zijn. O, een mens kan zich vergissen. Ik heb dat wel eens gehad, dat je denkt, hoe is dat mogelijk? Je denkt te doen te hebben met iemand die de Heere mag kennen en dan blijkt het zo totaal anders te zijn. Soms komt het in de beproevingen openbaar wie we zijn, zoals in die gelijkenis die ik van de week las bij iemand thuis tijdens het bezoekwerk. De gelijkenis van de wijze en van de dwaze bouwer. Gemeente, vroeg of laat komt openbaar wie we werkelijk zijn, wie we werkelijk dienen. Gods of nog de wereld. En als je de Heere mag dienen, dan kan dat niet verborgen blijven. Bij een scheiding is het gevaar groot dat er met het onkruid ook tarwe wordt uitgetrokken. In Lucas 9 lezen we dat de Heere Jezus door de Samaritanen verworpen wordt. Jacobus en Johannes vragen daarop aan hem, Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden? Wanneer de Heere Jezus nu ja had gezegd, zouden er dan geen mensen zijn omgekomen die later onder de prediking van Filippus tot geloof mochten komen. En wanneer de bende die Stefanus stenigde door de Heere was verdelgd, ja, dan was de latere heidenapostel met het onkruid vergaan. Hij was op dat moment onkruid, een vijand van God en van Christus. Maar door genade mocht het anders worden. Gemeente, toch ligt het gevaar dat de dienstknechten met het onkruid ook de tarwe zullen uittrekken. Niet zozeer in de overeenkomst, maar vooral in het samen vergroeid zijn van die beide gewassen. Dat uitgebreide wortelstelsel van de dolik, van dat onkruid, was vervlochten met dat van de tarwe. En de zorg van de man uit de gelijkenis is gericht op het behoud van het goede zaad. Vanwege de tarwe blijft het onkruid staan. Het goede zaad is het steunsel van het veld. Daar wordt wel eens gezegd, Gods kinderen zijn de kurken waarop deze wereld drijft. U die de Heere mag vrezen, bent wellicht vanwege familieverbanden verworteld met mensen om u heen die nog onbekeerd voortleven. En uw grootste wens is toch dat ook zij de Heere mogen vrezen. Stel nu dat iemand die de Heere nog niet vreest uit uw familiekring wordt weggenomen. Dan zou u amper staande kunnen blijven van verdriet. En daarom is het uw gebed, Heere, laat hem of haar ook nog dit jaar staan. En verander die onvruchtbare vijgenboom in een vruchtbare. Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. Met deze gelijkenis maand de Heere Jezus alle ongeduldigen en moedelozen tot geduld. Het is nu nog niet de tijd voor de grote scheiding tussen onkruid en tarwe, die komt op Gods tijd. Want dan moet nog onkruid veranderd worden in tarwe. Gemeente, bent u al tarwe? Of nog onkruid? Onderzoek uzelf en smeek maar, zoals we gezongen hebben, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. O God, laat zijn zon nog opgaan over bozen en goeden. Laat het nog regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, onkruid en tarwe. Wij hadden dat onkruid al lang uitgeroeid. Maar de Heere laat het nog staan. En hieruit blijkt Gods langmoedigheid en geduld met u die nog voortleeft zonder hem. Met jou die nog voortleeft in de zon. Het is een teken dat God nog geen lust heeft in uw dood en ondergang, maar dat u zich bekeert en leeft. De oogsttijd is voor u nog niet aangebroken, omdat er nog onkruid in tarwe veranderd moet worden in de tijd tot de oogst. Maar gemeente, de oogst komt. En met de oogst de scheiding. Want het tweede gedeelte van onze tekst spreekt over de tijd van de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Het is de landman die de opdracht geeft, de eigenaar van de akker. En die opdracht bestaat uit twee delen. Eerst moet dat onkruid verzameld worden. En dat is niet een wieden voor het maaien. Het betekent dat de maaiers, wanneer ze de tarwe met de sikkel maaien, het onkruid laten vallen, zodat het niet in de garven komt. Iemand vraagt, kunnen ze dan nu wel het verschil zien? Ja, het verschil is zichtbaar in de vruchten. Alle halmen met zwart zaad moeten in bossen gebonden worden. En daarna moeten die bossen verbrand worden. In het houtarme Palestina gebruikte men dit gedroogde kruid vaak als brandstof. De tarwe daarentegen moet zorgvuldig samengebracht worden in de schuur. Gemeente, wanneer de Zoon des Mensen het bevel tot de oogst geven zal, dan is zijn werk geheel voltooid. Dan is de laatste die naar zijn verkiezend welbehagen van onkruid in tarwe veranderd moet worden veranderd. Dan is het getal der uitverkorenen vervuld en dan kan de oogst beginnen. Het einde van de wereld vergelijkt de Heer Jezus met een oogst. En de apostel Johannes op Patmos mag er al iets van zien. In Openbaring 14 lezen we: en een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. Op de tijd van de grote oogst zal de Heere zijn engelen als maaiers uitzenden. En deze oogst heeft zowel een negatieve als een positieve zijde. Als de tijd aanbreekt, dan is de genadetijd voorbij. En geliefden, wat een verschrikkelijke tijd zal het dan zijn voor al diegenen die hun verzet niet wilden opgeven. Voor al diegenen die onkruid wilden blijven. Voor al diegenen die het bloed van de Heere Jezus Christus onrein achten. Maar wat een vreugdevolle dag zal het zijn voor al degenen die dat wonder in hun leven mogen kennen. Van onkruid tarwe te zijn geworden, van dood leeft. Die borg en middelaar nodig te hebben gekregen, liefde hebben gekregen. Het is opvallend dat de Heer Jezus bij de uitleg van deze gelijkenis meer aandacht besteedt aan wat er zal gebeuren met de ongelovigen dan aan het lot van de gelovigen. Zou dat niet als een aansporing zijn voor een ieder om die toekomende toorn te ontvlieden? Gemeente, aardse maaiers kunnen zich nog wel eens vergissen. Maar die hemelse maaiers die de Zoon des Mensen zal uitzenden, die vergissen zich nooit. Alles zal dan ook worden afgemaaid. Geen akker, geen hoek zal worden overgeslagen. Hier zie je nog wel eens, jongens en meisjes, als een combine bezig is, dat er een stukje vergeten wordt. Dat er een klein hoekje soms blijft staan. Niet afgemaaid, niet gedors. Maar dat geldt in de tijd van de grote oogst niet. Allen zullen op die dag geoordeeld worden. Ja, wij allen, de maaiers uit zijn koninkrijk, die zullen al de ergernissen vergaderen. Volgens de kanttekeningen al diegenen die een ergerlijk leven leiden. Een leven in de zonde, die voortdurend ongerechtigheid doen en daarin volharden. O vreselijk zal hun einde zijn. Ze zullen in de vurige oven geworpen worden. Het geeft aan de onvoorstelbare verschrikking van de hel. Ze zullen niet als het onkruid uit de gelijkenis verbranden en dan voorbij, maar voor eeuwig de hitte van Gods gramschap moeten dragen in de hel. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En het woord voor geween drukt het verdriet uit bij de gedachte aan een verlies. Tandige kners duidt op de machteloosheid, de wanhoop, de boosheid, de woede, het zelfverwijt. Had ik maar. O gemeente, het vergaderen van het onkruid, het binden in busselen, het verbranden wijst op Gods rechtvaardigheid. God straft de zonde. En laat ons maar met David bidden: raap mijn ziel niet weg met de zondaren. Want we kunnen het dan nooit meer overdoen als de tijd van de oogst aanbreekt en we zijn nog onkruid. dan is dit onze eeuwige bestemming. Maar geliefden, toch eindigt deze gelijkenis niet in mineur. Want niet de vernietiging is het hoofddoel, waaraan alles ondergeschikt wordt gemaakt. Maar de verheerlijking. Want in onze laatste tekstwoorden schittert Gods barmhartigheid. We zouden kunnen zeggen, in de ondergang van de goddelozen schittert Gods rechtvaardigheid. Maar in het behoud schittert Gods barmhartigheid. Maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. O, die schuur van Christus. Kinderen, dat is de hemel. Die zal helemaal vol worden. Met allen die als een vuurbrand uit het vuur zijn geroepen. Zul jij daarbij zijn. De genade. O, wat was de overste van de engelen te doen om de oogst te vernielen. Maar als de goede engelen de tarwe verzamelen, zal blijken dat de duivel het definitief verloren heeft. Dat heeft al op Golgotha geklonken. In de schuur zal geen onkruid meer te vinden zijn, zoals een boer hier op aarde geen onkruid tussen zijn tarwe duldt. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur, o eeuwig wonder. Niet in het vuur, niet in de helse smarten. En dat enkel en alleen omdat er één geweest is. De middelaar Gods en der mensen. Die de toorn Gods gedragen heeft aan het kruishout van Golgotha. En nedergedaald is ter hel. Voor de tarwe heeft hij de hitte van Gods gramschap geblust. Kijk, daarom is er plaats in zijn schuur alleen vanwege hem, vanwege Christus. Het woordje maar uit onze tekst kondigt de onherroepelijke scheiding aan. In Matthäus 24 zegt de Heer Jezus zelf, dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Een eeuwige scheiding. Een geliefden geen uitwendig vertoon, geen nabootsing, kan in de tijd van de oogst bestaan, tenzij iemand wederom geboren zij. Hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Iemand vraagt, zal ik ook in de schuur worden binnengebracht in de tijd van de oogst? Ik heb de Heere lief, ik kan hem niet meer missen. Maar ik voel me zo vaak onkruid. Breng nauwelijks goede vruchten voort. Het is meer dat zwarte zaad van dat onkruid. O, hoor dan de woorden uit onze tekst. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Zou het dan alleen gaan om de vette aren? En niet om de dunne aren waarover Farao droomt? Nee, niet alleen vruchten van honderdvoud, mensen met een groot geloof, maar ook vruchten van 60 en 30-voud, mensen met veel twijfel en klein geloof, wat toch een waar geloof mag zijn, worden binnengehaald. De vrucht van het goede zaad komt in de schuur en niets zal er achterblijven. O, als de Heere een goed werk in u begonnen is, zal hij dat ook voleindigen. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Ik zag laatst in een wagen allerlei graankorrels liggen. En jongens en meisjes, misschien hebben jullie dat ook wel eens gezien. Dan zie je dat al die korrels niet even groot zijn. Er zitten ook kleine korrels tussen. Kleine kinderen die worden weggenomen. Die nog niet gerijpt zijn. Als grote korrels. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. U bent vandaag samen gekomen in Gods huis. Dat is een groot voorrecht. Laten we daar niet gering over denken. Maar wanneer we worden samengebracht in die hemelse schuur, is dat nog veel groter en heerlijker. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Ja, dat is een totaal ander samen dan uit het begin van onze tekst. Want uit alle geslachten, talen en natiën zal het samengebracht worden, omdat dan overal het goede zaad gezaaid is. Gods kinderen zullen in alle rangen en standen gevonden worden. De engelen zullen het de tarwe verzamelen uit alle plaatsen, uit paleizen, maar ook uit nederige woningen. Uit de donkerste schuilhoeken vanwege vervolging zullen ze tevoorschijn komen, omdat ze gewassen zijn door het bloed van Christus. Uit alle eeuwen zullen ze ook samengebracht worden. Waar en wanneer ook de tarwe tot rijpheid kwam. Waar en wanneer dat onkruid tarwe werd. Ze zal in één en diezelfde schuur bijeen worden gebracht. Samen vergaderd. Om nooit meer van één gescheiden te worden. Op die dag zal het gebed van Christus, opdat zij allen één zijn. Wat hier op aarde zo onmogelijk bleek, heerlijk tot vervulling komen. Dan zijn er geen kerkmuren meer, geen dwalingen meer. Alle misverstanden zijn dan opgeheven. Elke miskenning vergeven. Al wat kunnen we hier op aarde naar die eenheid, naar die volmaakte kerk verlangen. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Nu nog niet. Maar dan, als de oogst aanbreekt. Dat is het blij vooruitzicht. Dat Gods kerk hier op aarde streelt. Dan zullen ze in hun ziel en lichaam uitblinken door volmaakte heerlijkheid en heiligheid. O, wat een verschil met die akker. Daar werd de schoonheid verduisterd door de omstandigheden, door eigen zwakheid, gebreken, door smaad en verachting van het onkruid. Maar dan nooit meer blootgesteld aan weer en wind, aan zonde en smart. Want in die schuur, geliefden, is de tarwe niet alleen van het onkruid gescheiden, maar ook gezift van het kaf van hun eigen bederf. Daar is geen zonde meer. Daar is het volkomen God groot maken. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Dat inbrengen van de tarwe in de schuur zal op de tijd van de oogst plaatsvinden. Maar is ten diepste reeds iedere dag in werking. Want elke keer als door de Heere een korenhalm wordt afgemaaid door de dood of onkruid, wordt deze verzameld. En nu was de oogsttijd in Israël een vreugdevolle tijd. Zo zal het ook zijn in die grote oogsttijd. Voor hen die binnengebracht worden in die schuur, dan zal er een eeuwige vreugde aanbreken om daar voor altijd God groot te maken. Geliefd, en onderzoek uzelf. Ben je nog onkruid? Leef je nog zonder God en buiten Christus? Haast u dan. Om uw levens wil. Vandaag nog. In dit heden der genade. Kan God van onkruid tarwe maken. In de weg van geloof en bekering. En wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. O, de oogsttijd is aangebroken. We staan nog op de akker van deze wereld, die oren heeft om te horen. Die horen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 126. En daarvan het derde vers van Psalm 126. Daarvan het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Het derde vers van Psalm 126.